Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Ja, een hele goede dag. We zijn al begonnen, maar er zitten hier twee figuren er gewoon doorheen te praten. Maar dat geeft niks, want het draait allemaal om praten in deze podcast. En ik zeg twee figuren, want Stefan die is er natuurlijk.
Hoi.
Mooi Stefan.
Heel
Martin.
Groot, heel groot figuur.
Martin is er natuurlijk.
Ja, ook een groot figuur. Ja.
En omdat er geen wedstrijd is geweest en we dachten het is een mooi moment voor bezinning, hebben we Paul Zweverink uitgenodigd. Paul, mooi dat je er bent.
Ben ik dan de grote bezinner?
Jij bent de grote bezinner, ja.
Staat er onbekend. Oké. Okay.
En waarom?
Bij deze. Waarom?
Ja.
Waarom hij dat is?
Ja.
Nou, omdat hij overal verstand van heeft.
Oké. Okay.
Nou.
Nou, voormalig assistent trainer natuurlijk van FC Groningen.
Ja, dat klopt.
Scout.
Ja. Scout.
Supporters, moet je dat noemen?
De scout achter Thijs Dallinga. Hè? Jij hebt hem naar Groningen gehaald.
Dat klopt.
Oh ja. Ja. Nou.
Maar dat leek een valikante mislukking te zijn, maar het bleek toch weer even iets anders.
De opzet,
toch gelijk gekregen,
ja. Ja. De opzet van deze podcast is meestal dat we beginnen met de stellingen. Dat doen we nu ook. Eens of oneens voor jullie allemaal. De hervorming in de directie en leiding van de FC is een goede zaak zoals het nu is ingericht. Wordt ingericht, moet ik zeggen.
Oneens.
Half eens. Half eens, half oneens. Moeilijk te zeggen, maar ik denk eens.
Eens.
De aanstelling van een nieuwe trainer had na de aanstelling van een technisch manager moeten gebeuren.
Eens.
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 Voordat FC Groningen een technisch manager aanstelt, moet er eerst iemand met voetbalverstand in de RVC komen.
Eens.
Eens.
Oneens.
En eentje speciaal voor Martin. Ik heb me wel eens vergist in de zomer-wintertijd.
Eens.
Zullen we daar eerst maar mee beginnen dan? Ja. Want het ging alweer volgens mij door Paul zelfs. Ja, ging dat afgelopen weekend rond op Twitter.
Maar okay. Wel hartstikke verkeerd hoor ik nu. Maar dat maakt niet uit. Ja. Martin gaat het uitleggen.
Ik heb hem heel vaak verteld volgens mij, maar goed, ook best wel leuk. Zaterdag hadden we een wedstrijd gehad tegen Vitesse.
Welke periode hebben we het nu?
Geen idee. Heel toevallig scoorde ik wel het winnend doelpunt. Laatste minuut. 2-1 was een hele belangrijke overwinning toen de tijd.
Thuis?
Thuis. En normaal gesproken blijf ik altijd hangen.
Alleen?
Ja, alleen nu had ik mijn oudste dochter bij me, ja. Dus ik ben eerder weggegaan. En,
Mis.
Weet je, normaal gesproken, dan hoor je, dan spreek je met heel veel mensen. Hè, die zeggen, houd in de gaten en dergelijke. Ik heb niemand gesproken. En morgen sta ik bij stadion, een uur te vroeg. En niemand was er. Dus ik heb Ron Jans gebeld. Nou, die nam niet op, want het was natuurlijk ook lekker vroeg. En op een gegeven moment kwam Arnold Kruiswijk, die kan er ook aanrijden. Hij zegt, waar is iedereen? Ja, ik zeg, we hebben gisteren gewonnen. Ik denk, misschien zijn we wel vrij. Hè? Want komende dinsdag spelen wij tegen RBC de bekerduel. Dus ik denk dat we vrij hebben gekregen. Dus ik ben naar huis gegaan. Anne Kruiswijk heeft op teletext gekregen... of van zijn vriendin te horen gekregen van zomertijd wintertijd. Nu gelijk weer terug. En papa lag lekker op bedje.
Maar heeft jou dus niet even gebeld?
Nee. Nou, ik heb mijn telefoon uitgedaan.
Oh.
En tegen een uur of 11 deed ik mijn telefoon weer aan... En heel veel berichten van Theo Huizinga.
Oh,
heel veel.
Ja.
Nou ja, dan weet je dat er iets mis is. En dan gelijk naar stadion. En ja, dan krijg je te horen dat je een hele grote fout hebt gemaakt.
Maar daarmee was de kous af, toch?
Nee.
Oh, nee.
Nee, Groningen vond de beker niet belangrijk. Dus ik werd geschorst voor de beker die wel tegen RBC.
Ja.
Mocht niet meedoen. Mocht met het tweede van Joop Gaal meedoen.
Al veel gezelliger.
Was ook leuk. En toen de tijd was het gewoon prachtig mooi weer. En ja. Het was een graadje of, 32. En Paul weet dat misschien nog wel. Op de maandag had Nieuwsblad van Noorden een enquête. Van wat vindt u ervan? En dat Martin erin geschot is.
Oh ja? Oh, jongens.
Volgens mij, 70% was het oneens. 20% was het eens. En 10% had geen mening. Dus ik, met Nieuwsblad van Noorden... naar Hans Nijland toe. En ik gooi het Nieuwsblad van Noorden op het bureau bij Hans. Ik zeg, Hans, we moeten toch zorgen dat we niet de supporters tegen ons krijgen. En ik zeg, die 250 gulden of euro, die betaal ik ook niet. Nou, uiteindelijk heb ik hem ook niet betaald. En volgens mij kwam ik die donderdag of woensdag kwam ik weer bij de selectie. Maar het is natuurlijk een hele domme fout. Weet je, we lachen er nu wel om. He, maar het is natuurlijk best wel triest dat je een uur te vroeg... Ja.
Ik heb nu gisteren twee dingen door elkaar heen gehaald. Want je bent eerder dat je geschorst werd. En dat je Hans had gebeld vanuit jouw luie tuinstoel in Emmen.
Nee, dat was Cyprus.
Oh, Cyprus.
Ja, dat was Cyprus. Ja. Ja. Nee, met zoveel, er zijn zoveel verhalen van mij.
Vertel. Maar deze heeft nog een vervolg, hè? Want je hebt er nog een soort
Dat was leuk.
Klok gekregen, toch?
Ja, ja, ja. Op een gegeven moment nodigde een Nieuwsblad van Noorden mij uit om een atoomklok op te halen. Van een atoomklok, he, die past de tijd, die past automatisch aan.
Vanwege nog dat geval na Vitesse?
Ja, ja. En ik vond dat wel humor. Weet je, hè? Eerst zetten ze je te kakken. En dan bieden ze je een of ik ze mezelf te kakken.
Ja, ik wou net zeggen,
Ik ze mezelf te kakken. Maar goed, toen ben ik dus naar Nieuwsblad van Noorden gegaan. En ik heb de atoomwekker heb ik opgehaald. Een fotootje erbij. En ik stond in de krant met die atoomwekker. Volgende dag, Henk Veldmaten was me daar boos.
Oh ja?
Ja, hoe kan je dat nou doen? En nog meer aandacht eraan. Ja, maar ja, weet je, ik vind dat, weet je, als je nat gaat, dan moet je me helemaal nat gaan. En ik was dom. En,
was?
Was. Nee, maar onze koning is ook wel eens een keer dom.
Hey, nu Cyprus. Leg het ook maar even uit.
Dat doen we een andere keer. Oh, dat is zo'n lang verhaal.
Veel te lang verhaal. Oh, lang verhaal. Ja, maar we hebben de tijd, hè?
Veel te lang verhaal.
Ja, veel te lang.
Nee.
Oké.
Okay. Nee, maar dit is gewoon, dit past bij de tijd. En Cyprus komt ook nog een keer.
De tijd.
Mooi.
Dick Lukien aangesteld.
Ja.
We hebben natuurlijk vorige week uitgebreid besproken. Maar het was toen ook nog allemaal heel vers. En dan de dagen daarna, dan komt er van alles op gang. Ook in Emmen bijvoorbeeld. Maar ook hier wel, in Groningen. Nou, uiteindelijk heeft Emmen besloten dat er genoeg vertrouwen is in Dick om hem daar het seizoen te laten afmaken.
Daar was ik wel verbaasd over.
De spelers in ieder geval, ja.
Nou, als je zo'n statement naar buiten brengt zoals Mike Willems deed, de technische man van Emmen. Ja, dan valt het kwartje meestal de andere kant op.
Ja, wat voor statement bedoel
je? Wat ik wel sterk vind, ze hebben de tijd genomen. Nee, en ze hebben alle groepen, geledingen hebben ze gevraagd. Mm-hmm. En dat vind ik wel sterk.
Ik vind wel dat je Lukien, die eigenlijk heel veel goed heeft gedaan bij Emmen en nog steeds doet, daardoor heel lang hebt laten bungelen.
Ja, eens.
En ik vind dat eigenlijk best wel raar. Want voordat het nieuws bekend werd, was er toch geen enkele twijfel over zijn functioneren.
Nee.
Dus waarom zou dat dan daarna ineens wel...
Het is niet zo dat Emmen geweldig draaide.
Nee, maar er is toch niemand die dat wijt aan Lukien of dat zijn positie ter discussie stond?
Paul?
Dat weet ik niet. Maar.
Nee, ik vind het een raar opzet. Je brengt iets in de wereld waardoor mensen gaan twijfelen, waardoor de discussie ontstaat en vervolgens draai je dat weer terug. Ik vind dat je dat niet in de wereld moet brengen.
Precies,
je moet
intern
je
houden.
Je moet achter gesloten deuren met elkaar in gesprek gaan. En dan moet je bekendmaken dat je gewoon het seizoen afmaakt met de trainer. Met de trainer Lukien.
Ja. Maar de stappen die ze gevolgd hebben, zoals het lijkt...
Dan heb je geen discussie meer.
Nee.
En de stappen die ze gevolgd hebben, die begrijp ik wel. Alleen wat Paul ook zegt van, houd intern.
Ja.
Maar in deze tijd lekt dat toch ook uit.
Komt zoals ze nu hebben uitgelegd, denk ik van prima, toch?
Dat is onervarenheid van die mensen.
Ja, ik vind dat ze het lachwekkend hebben aangepakt daar.
Ja.
En dat ze hem ook best wel publiekelijk in eerste instantie hebben laten vallen.
Ja.
Oké. Okay.
En dat verdient hij op geen enkele manier.
Nee.
De spelers, want volgens mij was dat het belangrijkste argument in het besluit van de club uiteindelijk om hem aan te laten houden.
Maar denk je nou echt dat spelers daarmee bezig zijn?
Nee, totaal niet.
Spelers zijn er niet mee bezig.
Nee?
Nee, die zijn alleen bezig met de trainingen, met de wedstrijden, alles daarop gericht. En dit, weet je, ze horen het wel.
Maar in het onderbewuste wordt er gezegd van ja. Alles wat hij nu zegt, stel hij wordt een keer boos op jou.
Ja, maar Dick wordt nooit boos.
Nee, maar stel je wordt een keer... Dat durf ik te betwijfelen trouwens. Maar stel je wordt een keer boos op een speler. Die kan dan in het onderbewuste denken van... Ja, ach, jongen, boeiend, je bent volgend jaar toch weg. Dus, daar gaat het dan om, toch?
En het zijn toch allemaal profs, Nivino? De spelers en de trainer. En die gaan dit...
We hoeven ons niet veel wijs te maken met spelers. Sorry, Martin, maar... De spelers kiezen altijd voor zichzelf. En
eigen bv'tjes.
Net
journalisten.
En ze kiezen
Sorry,
dan voor de zittende trainer. Want daar moeten ze het nu van hebben. En als ze weten dat Dick Lukien weggaat, dan zijn ze opeens voor de komende trainer. Want dan zijn ze, en dan gaan ze rebelleren tegen. Kijk maar naar Danny Buijs in de laatste 8 weken van zijn laatste seizoen. Toen was er rebellie in het elftal. Want iedereen wist, Buijs gaat toch weg. En juist een dominante figuur, Dick is niet zo'n dominante figuur, maar een dominante figuur als Buijs, die krijgt dan zijn vijanden, die gaan dan op de trompet trompet blazen.
Ja, maar en bij Dick heb je daar dus niet echt zorgen over, omdat hij een heel andere figuur ook is.
Dick is een heel andere figuur. Dick is een beetje een tegenpool van Danny Buijs. En, maar nogmaals, spelers. Kijk, heel simpel. Jan Menega schreef het laatst, en ben ik mee eens. Denk je dat veel spelers echt begaan zijn met of Groningen degradeert?
Tuurlijk niet.
Of Emmen degradeert een paar. Mm-hmm.
Mm-hmm. Dat is ook het grootste probleem.
Maar de meeste niet, hoor.
Dat is
interessanter.
Ja. Ja.
Nou goed, hij is aangesteld, hij blijft daar en hij komt volgend seizoen komt hij hier. Alleen ja, de volgorde, want er waren nogal wat belangrijke posities in te vullen. Even van boven naar beneden, iemand met voetbalverstand in de RVC. Ja. Daaronder een technisch manager, wat eerst de technisch directeur was. En daaronder pas een trainer. Maar ze beginnen onderop. Snappen jullie die volgorde?
Nou ja, ze wilden natuurlijk snel doorschakelen. Maar daardoor gaat Gudde wel op de stoel zitten. Ja, waar die eigenlijk niet hoort te zitten. En dat is in samenspraak natuurlijk met Art Langeler gegaan. Art Langeler die wordt voor een groot gedeelte natuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Maar in het beste geval moet het zo zijn dat een technisch manager of een technisch directeur natuurlijk zijn trainer aanstelt. Want die twee krijgen het meeste met elkaar te maken. En nou ja, er werd natuurlijk heel veel gezegd destijds zelf over Buijs en Flederis. Dat botste, dat niet goed ging. Nou ja, dat leek met Wormoed natuurlijk een ideale oplossing te zijn ontstaan. Dat er een klik was tussen een technisch directeur en een trainer. Ja, degene die hier straks komt, die moet wel met Le Quien door een deur kunnen.
Aan de andere kant, Stefan, het was echt de dag die je wist dat zou komen. Met Le Quien. Ik bedoel, eigenlijk wist iedereen het al dat het die kant op zou gaan. Mm-hmm. En misschien was het niet meer vol te houden omdat... Kijk, je denkt dan oh, dat moeten ze stil houden tot Emmen veilig is, Groningen veilig is. Maar ja, dat kan tot Sint-Juttemus duren. Dus, dus op een gegeven moment komt dat toch uit. Dat kun je niet vasthouden. Zodra je in stilte rond bent met een nieuwe trainer in deze tijd... Er zijn misschien 5-6 mensen intern bij beide clubs die dat weten. Dat lekt uit. Dat
kan
niet anders.
Ik weet dat dat uitlekt. Alleen, er is met Le Quien gesproken.
Ja.
Op het moment dat Flederis hier nog in charge was. Maar ja, Flederis is natuurlijk weg. En Flederis ging daar wel over. En er is toen één gesprek geweest met Le Quien.
Ja.
Dat was een beetje over het persoonlijke. Hoe is de klik? Wat is dat voor vent eigenlijk? Want die twee kennen elkaar nou ook niet heel erg goed. Voetbalinhoudelijk hebben ze eigenlijk helemaal nog niet gesproken destijds.
Ik denk dat Le Quien misschien al zijn wensen heeft neergelegd, hoor. Op dat vlak. Het zou maar zo kunnen dat Le Quien zegt... Hey, ik heb wel een lijstje die ik wel graag in die functie wil hebben. Zou kunnen, toch?
Ja, maar een trainer kan toch nooit over zijn baas gaan beslissen wie dat moet worden?
De voetballerij kan alles.
Nee, dat is waar, maar dat is niet. Dat is wel raar.
Ja, maar het zou kunnen.
Het zou kunnen.
Het zou kunnen dat Le Quien heeft gezegd van... Hey, die veldmater, die gaat toch weg bij Ajax, dus... Dat lijkt me een prima keuze.
Ja, maar dat maar
zou je dan niet, gaan twijfelen nu, hè? Want ja. Flederis heeft natuurlijk de spelers aangetrokken na de winterstop.
Ja.
Eigenlijk was dat veel te laat en dat had veel eerder moeten gebeuren.
Ja.
Zodat je een gedegen voorbereiding hebt met nieuwe spelers, een nieuwe trainer.
Mm-hmm.
En die dan ook een bepaalde swing erbij krijgt van... nou, we staan achter je en we helpen je mee met betere spelers. Flederis is ook een gesprek aangegaan met Le Quien.
Ja.
Ja, ik zou daar nog wel een paar keer dan over nadenken. Want de beslissingen van Flederis, ja, die hebben nou niet uitgepakt... dat je denkt van, wow, weet je? En dat is doodzonde, hoor. Want ik vind, Mark-Jan Flederis is een oud-speler... en die gun je alles. En het, nou, dat heeft even anders uitgepakt. Maar je zit wel in de shit nu met de club.
Ja.
En de situatie nu is ook... Hè, de assistenten gaan ook allemaal weg nu. Alleen voor Alfons Arts, gelukkig dat hij nog blijft. En gaan ze een andere functie zoeken, las ik.
Waarom zeg je dat zo cynisch?
Nee, maar goed, weet je, waarom zou één blijven als die andere twee wel...
Nee, maar hij blijft misschien bij de club, omdat hij gewoon nog een contract heeft.
Alfons Arts heeft zo'n contract die je niet zomaar kan ontbinden. Dat was al eerder geweest, 2 jaar geleden of vorig jaar of zo.
Volgens mij loopt zijn contract af.
Nee, dat klopt niet.
Oké. Okay.
Hij heeft hierna, als het goed
maar
is, nog 2 jaar.
Het is natuurlijk,
je loopt continu achter de feiten aan,
Paul. Het is wel een beetje bizar dat Groningen een beslissende, zeer beslissende fase van de competitie tegemoet had met allemaal mensen aan de kant die weten dat ze vertrekken.
Ja.
Oei, oei, oei. Ik zeg niet, je moet mensen niet beschuldigen dat ze dan met de pet naar gooien. Maar toch, hè, het werkt niet in je voordeel.
Nee.
Nee.
En dit is een van de belangrijkste fases van de club, hè?
Nou, zeg maar.
Dus je moet nu even met de billen bloot, hoe vervelend het ook is.
Ja.
Of je moet zo overtuigd zijn, dat zij goed genoeg zijn. Maar ja, ze gaan allemaal wel weg.
Ja. Ja.
En daar heeft Paul ook gelijk in.
Ja, maar daarom... ik heb vorige week volgens mij ook gezegd dat ik de keuze voor Lukien, ook al jouw argumentatie, snap ik ook wel. Wat je zegt over, had je dat wel moeten doen aangezien Vlederes al zoveel fouten heeft gemaakt. Maar los van dat...
Ik zeg niet dat Dick niet goed genoeg is.
Nee, maar ik volg je argumentatie. Ja. En ik denk zelf wel dat Dick de juiste man is. Aan de andere kant vind ik wel dat je misschien Van der Ree toch wel iets meer... nog de tijd had mogen geven. Want hij gaat het seizoen toch afmaken. Waarom nu al beslissen?
Ja, maar goed, als je nu kijkt naar de statistieken...
Er
zijn zo weinig punten gehaald. En uitschakeling ook nog tegen amateurs Barendrecht.
5 uit 13.
Barendrecht?
5 uit
Spakenburg.
Uit Spakenburg.
Barendrecht.
Spakenburg. Ja. En de statistieken spreken niet voor hem. En er komen nog een aantal wedstrijden aan. Je hoeft helemaal niet wanhopig te zijn, vind ik ook. Want ik vind de selectie goed genoeg. Goed genoeg voor handhaving. En dan gaan jullie een beetje lachen. Maar ik geloof nog steeds dat wij goed genoeg zijn om erin te blijven. Alleen, er moet wel wat gebeuren. En dat gebeurt op dit moment niet. Nee. Ik wil iets zien bij FC Groningen dat ik denk van... Hey, tegen Twente. Toen had ik echt het gevoel van... Ja. Wauw, we zijn weer terug. Tegen AZ en Feyenoord. 2 nederlagen... Echt
met perspectief.
Met perspectief. Dat je denkt van, de organisatie staat goed.
Ik ben het niet eens. Na Feyenoord zei ik, ja, dit gaat nog goed komen. Na AZ was ik totaal om. Van AZ vond ik machteloos.
Ja. Klopt. Maar in principe...
AZ had je wat moeten halen. En dat lukte. Ja. Dat gebeurde niet. Waarom niet? De selectie niet goed genoeg. En ook de coaching vond ik niet goed genoeg. Ja, en dat bij elkaar... baart mij ernstig zorgen. Ik ben aanzienlijk minder optimistisch dan jij, Martin.
Ja. Ja.
Maar Martin is ook supporter, hè?
Nee, ook. Hè? En ik heb het ook heel vaak uitgesproken. Puur vanuit hoop, weet je wel. Hoop. Ja. En dat was niet realistisch. Ja. Maar ik denk dat als ik nu gewoon realistisch kijk... deze groep kan erin blijven. Deze FC Groningen kan erin blijven.
Nou ja, ik vrees dat je geen gelijk hebt. Ik hoop het wel.
Ja, het zou vreselijk zijn, Paul. Ja. Echt. Ja.
Dat is waar.
Nog even over Lukien. Neemt hij dan ook zijn eigen staf mee? Of hoe gaat de FC dat doen? Of hangt dat ook weer af van de technisch manager?
Nou nee, daar moet je Lukien wel vrij in laten. En dat gebeurt ook.
Gisteren sprak ik met Gerard Wiekens.
Oh.
Die bij WVV hoofdtrainer is. Ja. Bij die wedstrijd was ik dus. En ik vroeg hem, hij heeft 2 jaar contract, dat weet ik. Wat doe jij? Dien je dat contract thuis? En Gerard deed lichtelijk geheimzinnig.
Oh ja.
Hij zei van, ik weet nog niet wat er op mijn pad komt. Ik zei, nou, dat wel toch, VVV toch, tweede jaar. Ja, zegt hij, maar ik zeg, ga je mee met Dick Lukien? Ik weet totaal nog niets wat mij tegemoet komt, zei hij.
Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk, dat hij komt.
Oh.
Nee, ook eerlijk gezegd. Maar...
Ik denk ook niet dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Daarnaast,
waarom niet?
Nou, omdat Casper Goedkoop waarschijnlijk meekomt.
Oh, ja.
En daar werkt Dick al 9 jaar mee samen. Die 2 kennen elkaar. Maar ik zie Paul nu hoofd schudden. Hoofd naar beneden.
Ik denk dat je ook bij Emmen moet gaan informeren ook, hè? Over het niveau van de trainers daar. Hè?
Ik dat is misschien gevaarlijk wat ik zeg, hoor. Maar, en ook niet leuk wat ik dat zeg. Maar ik acht de... kracht van Casper Goedkoop als trainer niet heel hoog.
Ik ook niet.
En ik hoop niet dat Groningen dit gaat doen. En ik hoop niet. Ik hoop dat Dick in staat is om dat ook te zien. En dat hij denkt, doe dat niet. Laat Casper lekker bij Emmen assistent blijven.
Het voordeel van Casper is wel, hij krijgt geen tegengas, Dick.
Nee.
Dus hij krijgt een assistent,
zeer loyale, assistent.
Ja.
Dus als je assistent nodig hebt die dat rol zo invult... maar dan moet er nog wel één bij die een beetje meer gas geeft.
Marcel Groningen.
Bijvoorbeeld.
Nee, maar goed,
dat is denk ik hoe de technische staf volgend seizoen eruit komt.
Nou, ik weet niet wat Marcel wil. Ik heb laatst een keer met Marcel gesproken. En Marcel was ongeveer 3/4 jaar geleden. En toen zei ik, dan had hij nog niet over dat hij bij Jong Oranje weg wilde. Of waar speelde hij? Ja, en... zei hij, ik zeg, wil jij geen hoofdtrainer? Hij zegt, Paul, jongen, ik weet het niet. Ik zit zo lekker.
Al een gezeik.
En ik vind het zo lekker in de Luton. Gewoon lekker werken met gasten. Hij zegt, ik weet niet of ik dat nog wil, hoor. En ik dacht dat hij ook niet meer in een echte trainingsfunctie terug wilde. Behalve dan, maar toen nu ik hoorde dat hij stopt.
Nou,
misschien. En ik weet dat Dick en Marcel goed met elkaar.
Ja, zeker.
Maar kijk, hij had heel graag Erwin van der Looij opgevolgd.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld in Duitsland wel gebeurd. Hè, toen de coach van Jong Duitsland wegging, mocht wat onbekendere assistent zonder echt voetbalverleden doorstromen. Nou, dat is hier dus niet gebeurd. Heeft te maken ook met Nigel de Jong.
Ja, die denkt Marcel Groningen. Wie is dat?
Ja.
Ja, zo gaat dat dan,
zo gaat dat dan inderdaad. En daar komt dat dan een beetje op neer. Terwijl iedereen heel positief was over Marcel bij de KNVB.
Maar iedereen altijd, hè? Ik bedoel, als je jongens spreekt van Be Quick nog van vroeger... tot aan nu Jong Oranje, zijn allemaal lovend over hem.
Niet 100%.
Nou, 99.
Nee, maar dat is nooit iedereen. Want,
kijk, Be Quickers in die tijd... Marcel heeft dat voortreffelijk gedaan bij Be Quick. Je kon eigenlijk gewoon zien... dat Marcel de trainer was aan het spel. Marcel heeft een bepaalde visie op spel, tactisch heel sterk. Meestal een compact middenveld en dat doet hij goed. Maar spelers zeiden tegen mij... Marcel, een rare kwibus hoor. Hij heeft humor waarbij je nooit weet...
dat het humor is.
Nee, dat was het, ja. Dan denk je, speler, is hij nou serieus... of is het humor? En dat is soms wat ongemakkelijk, zei de speler, weet je wel. Ja. Misschien ook wel heel goed.
Ja. Beetje cynisch, hè?
Ja, cynisch.
Beetje maar.
Ja, beetje.
Ja. Ja, maar goed, de situatie dat hij hier training gaf bij Groningen...
was onder Faber toen.
Heb ik van jou alleen maar positieve berichten gehoord. Ja. Ja. Hij gaf prima trainingen. En het was ook een situatie dat er ook in één keer wedstrijden gewonnen werden.
Ja. Geert Kempkers staat daar anders over.
Wie? Gerard Kempkers.
Ja, Gerard Kempkers. Die dacht er anders over.
Ja, maar dat is een schaatser.
Dat weet ik. Maar goed, die heeft ook een sport.
Ja, en die had ook nog iets met het fabbebeen, toch?
Gerard Kempkers, die was het eerste jaar dat hij in die functie had bij Groningen... was hij naar trainingskamp in Spanje geweest.
Ja.
Hij kwam gedesillusioneerd terug.
Ja, ja. Dat lag geen.
En ik zeg, geen ijs. Hij zegt, ik dacht dat een trainingskamp dat je dat deed... om je spelers beter te maken, je elftal beter te maken.
Ja, joh.
Het enige wat ik heb gezien, hij zei niks over Van Looij, serieus man. Maar hij zei, Lukien en Groningen, die wisten niet hoe snel ze de kousjes naar beneden moesten trekken. En in een stoeltje moesten gaan hangen en in de zon gaan zitten. Terwijl ik dacht, doe eens wat. Hij zei, ik vond het meer een vakantiekamp, zei hij. Gerard kennende, ik weet precies hoe die is.
Mm-hmm.
Die kon van zijn ogen niet zien... Hij vond het een soort luiwammerserij daar in de trainingskamp.
Ik vond dat belachelijk dat hij werd aangetrokken bij Groningen, Kempkers. En
maar jij bent ook zo'n voetbaljongen.
Individuele sport en voetbalsport, dat staat zo ver uit elkaar. Nou, dat was ook de fase dat Groningen 3 keer per dag ging trainen, volgens mij.
Nou, dat weet ik niet.
Ze 3 keer per dag trainen.
Ik weet wel dat Kempkers een paar ideeën heeft uitgerold. Ook bij de opleiding, waar ze nog steeds gebruik van maken. En een voorbeeld daarvan is dat jeugdspelers tegenwoordig bijvoorbeeld niet zoveel moeite meer hebben om in ieder geval fysiek en qua conditie aan te sluiten bij de eerste elftal. En dat komt eigenlijk omdat ze in de opleiding zo zwaar zijn gaan trainen, dat op het moment dat die spelers naar het eerste elftal gaan, dat ze eigenlijk qua arbeid een stapje terug kunnen doen, daardoor makkelijker kunnen aanhaken. En dat zie je eigenlijk wel met al die spelers die ook nu vanuit de opleiding doorstromen. En dat ze dan eigenlijk al de conditie, et cetera, hebben. En zich puur op het voetbal inhoudelijk kunnen richten.
Het is een beetje dubbele kant aan, Gerard. Hij was een man van die elastiekjes om de benen bij de warming-up. Ja. Nou, dat werd algemeen wat belachelijk gemaakt. Daar zijn ze ook weer mee gestopt.
Ja.
Maar hij zag daar voordelen in. Hij was de man die zei, als Groningen voetballend... niet bij de subtop kan horen, dan moeten we in ieder geval zorgen dat wij qua mentaliteit en conditioneel bij de top horen. En dan, hij zei letterlijk tegen mij, als er 18 clubs nu bij Holbert bij de boot staan te wachten, dan klimmen ze allemaal op diezelfde boot. En dan zijn ze aan de overkant op hetzelfde moment. Zei hij, ik wil graag dat wij ons eigen bootje pakken en dan een ander weggetje nemen en dat wij iedereen verrassen. Verrek, Groningen is er al.
Ja,
zo. Hij zei, dat was zo dacht Gerard Kempkers. Ja.
Dat klinkt leuk, maar zo werkt iedere eredivisieclub natuurlijk.
Ja, iedereen wil dat.
Ja.
Maar wat ik net vertel met over de jeugd, dat is wel echt iets wat uit zijn koken komt.
Ja.
Daar werken ze nog steeds mee en dat bevalt heel goed. En zo zijn er nog wel meer goede dingen die
iedereen
hij gedaan
heeft. Iedereen heeft wel eens een keer goede ideeën.
En zoals die organisatiestructuur die ze nu weer willen gaan invoeren, waar de overlap ook bovenin het voetbalbedrijf, zeg maar, heel erg is met jeugd en eerste elftal.
Mm-hmm.
Ja, dat vond hij ook heel belangrijk. En daar zette hij ook heel goed op in.
Het is misgegaan met Gerard Kempers toen Ron Jans kwam. En die kon het totaal niet met elkaar overweg. Nee. Ron Jans en Gerard Kempers. Nee. Was, ik heb dan geprobeerd een soort verzoeningsgesprek te beginnen. Maar kansloos. Ja.
Een soort familiediner? Kwam jij met zo'n limousine eraan?
Ja, ongeveer, ja. Nee, ik heb een keer tegen Ron Jans gezegd van... wat jammer nou, jullie zouden juist elkaar zo goed kunnen aanvullen... als je beide de juiste dingen doet.
Ja.
Maar... het verwijt van Jans was, ja, hij praat nooit met mij.
Oh ja.
Het verwijt van Kempers was, Ron Jans praat met hem. Ja, dus, klaar, dat was zinloos.
Maar nog even over het fenomeen trainingskampen. Dat is toch ook wel een beetje om sfeer te kweken en zo. Daar hoef je toch niet helemaal...
Nou ja, niet in de schaatswereld.
We hebben het over de voetbalwereld.
Ja, en eigenlijk is het natuurlijk nog steeds heel raar dat voetbal... en voetbal is, als je in ieder geval naar de financiën kijkt... natuurlijk een stuk groter dan het hele schaatsen. Maar er wordt af en toe nog getraind als een stel veredeld amateurs.
Ja, maar als je nu dus de profvoetballer ziet... er is geen één speler met een buikje.
Nee, dat klopt.
Ze zijn allemaal afgetraind. En het is stukken beter dan 15 jaar geleden.
De tijd van de regenpijp is ook al voorbij, denk ik.
Nee, dat blijft bestaan.
Oh.
Dat is dus het verschil.
Daarom had Groningen afgelopen trainingskamp... zat er helemaal zo'n muur omheen.
Ja,
kon je gewoon echt niet weg.
Martin heeft niet eens dakgoten, maar wel 16 regenpijpen.
Nee. Ik ging gewoon door de voordeur.
Dat deed ik nog een keer. Details zal ik hier niet...
Jawel, nee, Paul,
nee,
kom op.
Nee.
Wat?
Het was een hotel in Valencia, maar verder, nu hou ik mijn mond verder.
Oh, Martin wordt rood. Nou,
Maar nog even over...
Ja, te vroeg toen. Weer te vroeg.
Nou, je was te vroeg. Dat baarde juist opzien. En dat baarde argwaan.
Ja.
Dat je te vroeg binnenkwam. Nou, laat maar.
Heb jij wel eens een oud spits zien blozen? Nou, jongens, even door. Kom op.
Ja, door.
Maar ik wil...
Ik heb al een rode kleur van mezelf.
Over Goedkoop. Want dat vind ik wel interessant wat jij zei. Ik ken hem verder niet zo goed. Hè. Ik weet alleen dat hij al 9 jaar met Dick samenwerkt. Of met Lukien samenwerkt. Maar we kunnen de gif innemen dat hij de assistent gaat worden komend seizoen. Maar wat is daar dan... jullie kennen hem beter?
Ik ken hem natuurlijk ook niet zo goed, maar ik heb wat ik hem ken, heb ik niet indruk dat hij een heel veel capaciteit heeft als trainer. En daar kan ik me verschrikkelijk in vergissen.
Dat vinden ze in Emma ook, hè?
Ik vind wel dat het een hele trouwe assistent is. Dus als je puur zegt, Dick wil een assistent hebben waar hij 100% op kan vertrouwen... en waar hij geen tegenwoord van krijgt, dan zal hij met Goedkoop goed zitten. Maar ik hou juist van een assistent niet bonje maken. Maar ik hou van
kritische
visies die een beetje botsen... en waar je dan met z'n tweeën elkaar sterker maakt... en daar met een goed plan uitkomt. Daar hou ik meer van dan dat er 3 jaarknikkers, 2 jaarknikkers naast de hoofdtrainer zitten. Daar
maar dat is natuurlijk wel een beetje een veronderstelling, dit.
Nee.
Is het ook.
Maar een keer...
Het is ook mijn mening. Ik zeg niet dat het zo is, maar het is mijn mening.
Nee, precies. Ja. Maar voor hetzelfde geld wordt daar intern natuurlijk wel pittig gesproken.
Is het niet zo dat een keer een goede onderlinge sfeer... in de technische staf van FC Groningen ook wel een keer lekker is? Want dat is nu ook al een tijdje...
Nou, is nu ook al een tijdje het geval.
Wat? Ja, nu. Maar onder de vorige trainer bijvoorbeeld...
Was het scheisse.
Scheisse. Ja, dat liep allemaal toch niet?
Nee. Allemaal wel in punten.
Ze hadden meer punten, ja. En ik vind het ook raar dat dat weer allemaal naar buiten komt. He, dat men toen zei van, ja, als de hoofdtrainer niet weggaat, dan stoppen wij. Als assistenten.
Lukien dus, met Groninger en Goedkoop. Is dat genoeg, 2 assistenten? Want je ziet het ook wel eens dat er meerdere zijn.
Daar zetten ze nu op in.
Oké.
Ja.
Dat weet jij. Dat is gewoon een feit.
Ja.
Oké, prima.
Ja, er komen 2 assistenten bij Lukien.
Is de naam Robin al genoemd?
Nu wel.
En die heeft geen papieren, toch?
Nee, maar...
Ja, je hebt papieren nodig, Nigel de Jong. Mag je daar niet... je kan een elftalleider zijn natuurlijk, teammanager.
Ja, er moet natuurlijk ook nog een nieuwe komen.
Ja, want Hoijveld, dat is een echte op interim basis.
Ja, die is tot het eind van het seizoen aangesteld.
Maar misschien doet hij het wel goed.
Ja, heb ik geen zicht op. Zou zomaar kunnen.
Nee, en ik weet niet wat er met Matthias Mulder. Die schijnt nu weer beter te zijn of zo. Al niet meer zo.
Nou, die zat een aantal weken geleden volgens mij...
Maar ik denk niet dat Matthias op die functie terug... komt. En ik zou het ook hem zeer afraden.
Nee, maar die staat er gewoon nog geschikt voor.
Ja, klopt.
Dus daar moet je ook een beslissing over nemen.
Ja.
En het is natuurlijk nog steeds doodzonde dat ze iemand hadden die dat heel graag deed, die daar goed in was, waar iedereen tevreden over was. Maar ja, die wilde één weekje vakantie. En moet je zien wat voor ellende dat dit seizoen allemaal heeft opgeleverd.
Bolt, bedoel je?
Daar speelde natuurlijk wel iets meer.
Maar, nou ja, die had ook kritiek over hoe bepaalde dingen...
Een weekje vakantie was de aanleiding om hem weg te kunnen sturen.
Ja.
In de zaak Matthijs koos hij voor Matthijs.
Ja.
En dat was het hele verhaal. Dat werd door de club niet gewaardeerd.
Nee, maar dat is wel interessant. Want Gudde die is hier trouwens over een paar weken te gast. Is volgende week of die week erop?
Ik weet niet.
Volgende week of die week erop. Maar hij zat afgelopen week bij de jongens van Kon Veel Minder. En daar zei hij wel iets interessants. Dat als een boodschap op een beetje vervelende manier werd gebracht... of een manier die hem eigenlijk niet aanstond... dan raakte die geïrriteerd, zei hij.
Wie?
Dat vertelde Gudde.
Ja, over zichzelf?
Over zichzelf.
Oh ja, oké. Okay.
En daardoor luisterde die eigenlijk onvoldoende naar de boodschap.
Oh.
En dat is natuurlijk niet zo best.
Voor een directeur misschien een beetje onhandig.
Ja.
Je moet ook kijken wat de komende wedstrijden gaat gebeuren. Want ik denk ook dat de rol van Gudde... Die heeft natuurlijk... je kan niet alles gooien op het financiële gedeelte. Nee. Daar heeft hij gewoon goed gedaan. De investeerders eigenlijk...
Meer dan goed.
Ja. Dus de club staat er prima voor.
Nee,
maar daarna heeft hij wel heel veel foutieve beslissingen genomen.
Gudde moet blijven.
Heel veel foutieve beslissingen met Flederis. Nu ook weer, vind ik, met de huidige trainers. De club zit in een situatie wat echt kritiek is... En misschien wel tijd voor paniek. Maar paniek is niet meer over 2 weken. Over 2 weken hoef je geen verandering te doen. En ik vind echt, er moet echt iets gebeuren. Want er is kwaliteit genoeg en er komt er niet uit. Dus je moet wat doen.
Nou ja, Gudde heeft natuurlijk heeft dingen goed gedaan.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel dingen verkeerd gegaan. En ik hoop dat...
Gudde heeft de klassieke bestuurdersfout gemaakt. Hij is bedrijfsblind geworden. En is aan koker denken gaan, heeft onvoldoende gezien. Wat jij zegt, dat kan ik me helemaal voorstellen. Hij heeft onvoldoende willen zien, kunnen zien... dat die geluiden die er overal waren, dat hij die serieus had moeten nemen. En ja. Volgens mij zei hij er ook bij, dat hij enorm, dat hij met een steen in de maag liep... dat hij daar niet eerder naar geluisterd had. Ook zijn actie richting hier... die ongelooflijke stomme actie van boycott met pers en zo. Het domste wat hij kunt doen. En volgens mij, ik hoop dat hij tot... Volgens mij is hij nou al tot inkeer gekomen van... mijn hemel, wat heb ik de laatste in het najaar allemaal gedaan? Waardoor allerlei dingen verkeerd zijn gelopen. Onvoldoende gezien. Hij heeft niet gezien wat Flederis aan het stuk maken was in de club. Hij heeft niet gezien dat die selectie onvoldoende was. Hij heeft niet gezien dat er veel meer onvrede was. Hij ging mee met Wormoed... richting de pers. Wat wij waren veel te kritisch.
Ja, maar het is een beetje... Het zijn heel veel dingen, hè, als je het zo opnoemt.
Hij had gewoon een herfstdipje.
Die verkeerd zijn. Iedereen is gek behalve ik.
Ja.
Dat gevoel kreeg je een beetje binnen Groningen. En nu heb je dat gedoe met Korpers erbij. Waar Groningen het communicatief weer heel zwak allemaal heeft gedaan. Even ruzie met de gemeente. Dat is best wel... slecht vind ik voor een directeur.
Ik zei daarover over de Korpersgedoe. Hans Nijland, ik ben de laatste die Hans Nijland heilig verklaarde... want er was van alles op aan te merken.
Doet hij zelf wel.
Maar Hans Nijland die had al lang bij die voorzitters gezeten.
Ja.
Klopt de schouder, biertje erbij. Kom op jongens, kom op, daar gaan we even over praten. En dan waren die voorzitters gegaan. Oh, mooi, weet je wel.
Mooie kerel, hè Hans?
Leuke kerel. Ja. Intussen... verkoopt Hans Nijland, als echte verkoper, een doosje. Als je hem uitpakt, zit er niks in. Ja. Maar goed, dat is Hans.
Ja.
Iedereen is blij met het cadeautje.
Mm-hmm. Ja. Kijk, wat dan ook weer verkeerd is. Op de duur zijn die amateurclubs, waaronder GroenGeel... uitgenodigd door FC Groningen, hele tijd geleden al. En dat werd toen als een soort kennismakingsgesprek eigenlijk voorgeschoteld. Hè. Laten we elkaar eens leren kennen. Ja. Weten we een beetje wie de buren zijn... et cetera. En nou ja, toen werden zij overvallen met het nieuws wat FC Groningen allemaal wilde. Daar vertelde FC Groningen niet bij dat zij het ook als een serieuze optie zagen om te verhuizen bijvoorbeeld. En er is daar zoveel frictie op dat sportpark. Heel simpel voorbeeld. Je hebt daar een beperkt aantal velden. En Groningen heeft recht op 1 dag in de week, volgens mij de dinsdag of woensdag, zo'n veld te gebruiken op het moment dat zij een oefenwedstrijd organiseren. Oefenwedstrijden worden daar op dat moment bijna nooit georganiseerd. In het verleden was het zo dat zij dan aangaven op het moment dat er een oefenwedstrijd was. En dan wisten die andere clubs, nou, Groningen heeft een oefenwedstrijdje. Wij kunnen niet van dat veld gebruik maken. Ja, nu willen ze eigenlijk standaard dat dat veld leeg blijft. En dat soort kleine dingen maakt die samenwerking daar zo ontzettend lastig. En ik vind dat ook geen goede uitstraling hebben.
Is dat een beetje grootheidswaanzin dan ook? Of
nou, het komt heel arrogant over. Wij zijn het grote FC Groningen. Wat je met die studentjes van Groen-Geel doet, maakt ons niet zoveel uit. Maar je maakt gebruik van dezelfde ruimte. Mm-hmm. En ook GSC, weet je wel. Groningen speelt regelmatige oefenwedstrijden op dat hoofdveld van GSC. Ga een beetje goed met elkaar om. He, wat Paul zegt, ga met elkaar zitten. Wees gewoon eerlijk van, nou, dit willen wij. Dit gaan wij voorstellen. Maar ik vind ook dat je als FC Groningen eigenlijk helemaal niet meer kan vragen om GSC bijvoorbeeld te laten verhuizen. Dat kan niet. He, voor Groen-Geel geldt hetzelfde. Dat moet je helemaal niet willen. Je moet die clubs bij elkaar tevreden houden. En in ieder geval eerlijk en open communiceren. Want je zit daar gewoon nog wel een tijd met elkaar.
Nu zei Gudde, hebben we van de week gehoord, vorige week. Die gebruikt nu de vrouwentak als stroef. Hè, van als wij hier niet kunnen blijven, dan ook geen vrouwenvoetbal. Daar komt het eigenlijk op neer.
Nou ja, dat zegt hij wel. En dat is ook zo. Maar je moet je dan wel afvragen, eventjes, waarom ze er ooit op deze manier, op deze locatie mee zijn begonnen. Mm. En Groningen heeft dat onderzocht. En er is natuurlijk ook veel animo, veel vraag naar vrouwenvoetbal. En ik denk ook dat het goed is als club dat je daarmee begint. Omdat je dan ook meisjes en dames kan bedienen. En wat is er nou mooier als je hier ook als meisje in de regio voetbalt om voor FC Groningen te voetballen. Maar op het moment dat Groningen er begon en mee begon op Corpus, wisten ze al, als wij dit straks gaan uitrollen, mm-hmm, en wij komen over een paar jaar in de Eredivisie, kunnen we dat hier niet doen. Want er is gewoon geen ruimte. En als je Eredivisie speelt met vrouwenvoetbal, Dan zijn er allemaal eisen. Ja. Een van die eisen is dat je een tribune moet. En je weet, dat kan daar niet. Dus je begint met iets waarvan je weet dat het eindstation daar in ieder geval niet uitgevoerd kan.
Ja, of hebben ze dat, maar dan denk ik even heel slecht, maar hebben ze gedacht, als wij nou dat vrouwenvoetbal gaan opstarten, dan kunnen we dat mooi gebruiken, zeg ik even, om de rest van Corpus ook te krijgen.
Nou, dat geloof ik niet.
Geloof ik ook niet.
Maar okay. Wat is eigenlijk het probleem? Want volgens mij, als professionele organisatie, heb je de hele dag van 9:00 tot 5:00 kans om te trainen.
Ja.
De amateurclubs beginnen meestal om 6:30, 6:30, 7:00 te trainen. Mm-hmm. Waarom kan dat niet?
Nou, als het natuurgras is, is het natuurlijk wel belastend.
Ja, oké. Okay,
maar het is ook veel kunstgras.
Ja.
Ja.
Maar de mm-hmm clubs trainen op kunstgras.
Ja.
De GSC en Groen-Geel.
Mm-hmm. Ja, en GSC gaat.
En je zou op dat veld daarachter, weet dat, waar het andere sporten gedreven
worden.
Nee, geen hockey, maar kom op.
Korf of merken voetbal bedoel je? Voetbal. Of honkbal? Ja, heb honkbal. Je ook?
Daar kun je een stadionnetje maken. Want die willen wel weg, begrijp ik.
Ja, maar het punt is nu dat die velden dan eerst voor de breedte sport zijn.
Ja, ja.
He, dus voor GSC, voor Groen-Geel. Maar ik denk als je daar met z'n allen op een normale manier over gesproken had, en als dat proces zeg maar gewoon goed was geweest.
Ja, ik denk dat je daar uit zou moeten komen. Ik bedoel, Groen-Geel begint om 7:00 te trainen 's avonds. Nou, dan kan Groningen kan daar urenlang op trainen, toch, op dat veld?
Ja, zou je zeggen van wel, ja.
Zou je zeggen, ja.
Maar ik vind het vooral heel jammer. En wat ik me afvraag, bij Groningen hebben ze nu als harde eis dat alles samen op één locatie moet. Dat is natuurlijk ook voor een club het mooiste, hè? Dat je de jeugd, de eerste elftal, straks die dames erbij, allemaal in één gebouw hebt met z'n allen. En ik kan me voorstellen dat dat de prettigste manier is, hè? Maar ook dat je daar dan je specialisten, je fysiotherapeuten, et cetera, allemaal hebt. Maar je zou toch best.
Maar in hoeverre verandert, waar we het nu steeds over hebben, alles als Groningen volgend jaar KKD-competitie speelt, in die klasse speelt? In hoeverre verandert dat de zaak? Veronderstel dat je daar 3 of 4 jaar speelt, wat niet te hopen valt, maar veronderstel dat het is. Dan verandert toch alles bij zo'n club?
Ja, maar dan zijn de financiën ineens en zijn er hele andere prioriteiten. Ook,
en laten we eerlijk zijn, het is een reële optie.
Ja.
Eigenlijk zeg jij, de FC moet dit nu allemaal eventjes vergeten, wat ze allemaal willen.
Ik zou nu alles parkeren.
Ja.
alles parkeren. Dat is maar één ding waar Groningen zich niet door kan maken. Ja. Dat is dat het eerst zelf zich redt. En voor de rest moet je je kop leegmaken. Want dit is het enige aspect. Mm-hmm. Je hebt nog 3 maanden om dat te doen wat je moet doen. Dat is je veilig spelen. En al die andere dingen, zou ik zeggen, schuif dat voor je uit. Want hoe is de situatie in juni? En dan is misschien alles wat je nu allemaal druk om maakt zinloos geworden.
Ja, misschien. Eens.
Martin, dus ja, eens?
Dat is mijn idee.
Ja, eens. Maar ik ging even terug naar onze tijd, zeg maar. En dan praat je alleen over het eerste en tweede. Er waren 2 trainingsvelden toen. Ja. Eén die zag er prima uit. En die andere werd ook gewoon gebruikt.
Die parkeerplaats.
Ja, op de parkeerplaats. En dan ging je zondags weg. En dan zag je iemand naar zijn auto toe lopen. Die moest nog even plassen, zeg maar. En die plassen gewoon even op het trainingsveld.
Waar jij dan de dag later weer een sluiting.
Ze scheuren daar weg. Ja. En, weet je, dat was een hele andere tijd. Dus wat dat betreft zijn ze natuurlijk al enorm verbeterd. En toen het daar had je ook nog geen A1 en B1 en noem maar op. En er zijn er wel behoorlijke stappen gemaakt. Maar ik begrijp wel dat ze graag alles op één terrein willen. Dat begrijp ik. Alleen, ik begrijp wat Pauw ook zegt. Van ja, en jou. Het brengt zoveel frictie en zoveel in deze periode.
Het probleem is een beetje...
Stop even en richt je nu alleen even op de eerste en pas boom.
Kijk, als je Hels Groningen... Want Groningen zegt dat zij 8 tot 10 velden exclusief willen gebruiken. Het is helder, ook door dat rapport nu van de gemeente. Dat gaat op Corpus niet lukken. En dan moet je dus verhuizen. Nou, dan ga je kijken waar heeft de gemeente de mogelijkheid, zeg maar, om zo'n groot sportpark neer te zetten.
Meerstad.
Nou ja, je hebt nu Meerstad en de Held. Daar heb je ruimtes die zijn aangewezen als sportlocatie. Maar dat zijn in principe ruimtes die zijn aangewezen als breedtesportlocatie. Dus de kans dat daar een gigantisch trainingscomplex alleen voor FC Groningen komt, lijkt mij op dit moment niet heel groot. Als je dan in de gemeente Groningen gaat kijken, zijn er eigenlijk niet zoveel opties meer op dit moment waar je wel dat zou kunnen realiseren. Ga je, dan moet je denk ik toch echt uit de gemeente Groningen.
Dat was al eens ooit, maar dat werd toch ook wel als een soort drukmiddel gebruikt?
Dat is nooit serieus geweest.
Ja, een trucje van Nijland.
Nijland die dacht, ik moet erdoor zien te drukken dat wij op Corpus komen. Dus die ging schermen met Zuidhorn.
Zuidbroek.
En dat was gewoon een truc van hem.
Ja. Maar dat deed hij natuurlijk wel heel slim, hè?
Ja, maar is dit dan geen truc van Gudde?
Nee.
Oké.
Nee, denk ook niet.
En kijk, wat dan ook niet meehelpt, want ik heb een heel groot gedeelte van die raadsvergadering teruggekeken. En iedereen mocht daar een bepaalde tijd inspreken. Hè. Dan gaat het over 2 minuten. En dat doen ze zodat de spelregels voor elke partij gelijk zijn. Mm-hmm. Hè, dus je had GroenGeel, je had GSC, je had de jongens van de Merken Voetbal. Allemaal keurig 2 minuten. En dan gaat Gudde er staan en zegt, 2 minuten ga ik waarschijnlijk niet halen. Het duurt iets langer, maar ik vind het belangrijk om het hele verhaal te vertellen. Ja dan denk ik, ik snap dat je graag alles wil vertellen. Maar je komt dan ook daar weer met zo'n houding van, de regels gelden niet voor mij. En ik denk, als je je hele verhaal wil vertellen, zorg dan dat je dat hele verhaal in 2 minuten perst. En ga dat oefenen, ga zitten met elkaar. En zorg dat je het op zo'n duidelijk mogelijke manier kan overbrengen.
Nou, ik weet dus wel wat wij hier meteen in de intro gaan doen als Gudde hier zit. Dan zeggen we gewoon, Gudde, we hebben 3 kwartier en niet langer. Toch?
Ja, precies. Ja. Maar dat kan... zijn in zo'n politiek spel, denk ik gewoon niet zulke slimme dingen.
Nee.
En dat moet je gewoon wat verstandiger doen dan.
Ja. Henk Veldmaten. Leuke naam.
Veldmaten is natuurlijk weggegaan bij Groningen. Op een gegeven moment. En wat hij het vervelendst vond aan de functie die hij toen had, was dat hij allemaal beoordelingsgesprekken moest voeren.
Wat was de functie toen officieel?
Ook technisch manager. Ja. Dat hij functioneringsgesprekken moest voeren, dat soort dingen. Dat vond hij verschrikkelijk. Dat wilde hij niet. Wat hij het leukste vindt, is gewoon 10 wedstrijden kijken in het weekend. Erop uittrekken.
Wat wij ook doen eigenlijk, Martin, hè?
Ja. Nee, maar Henk die wilde op een gegeven moment wat minder met voetbal bezig zijn. En toen is hij naar Ajax gegaan. Ja, logisch. Logisch. Ja, nee, maar begrijp ik dan wel.
Ja. Dus eigenlijk, jij ziet hem hier niet komen als TM?
Een soort meesterscout.
Nee, maar ik heb van Gudde begrepen dat een 2-manschap eigenlijk de bedoeling is.
Ja.
En ik ben daar ook voor, Want het is wel gebleken dat technisch directeur op je eentje dat het bijna niet meer te happen valt. Want je komen zoveel dingen bij kijken. Functioneringsgesprekken, jeugd.
Maar was het vroeger niet ook zo, Paul? 10 jaar geleden?
Vroeger is alles anders.
10 jaar geleden?
Ja, maar dat is allemaal anders. Ja. Voetbal evolueert per jaar. En het wordt steeds ingewikkelder en moeilijker. Grote clubs hebben al een duo, hè?
Ja.
Daar staan die... Kijk, volgens stel dat Vladeres wel was gebleven, had je Vladeres kunnen zeggen: nou, jij bent hartstikke goed in het verkopen van spelers. Doe dat maar. En dan gaat een ander, die gaat eventjes die andere taken doen.
Namelijk, nee, maar dat gaat Gudde doen, hè?
Ja, dat weet ik. Maar een tweemanschap, kijk, weet je wat ik fantastisch zou vinden? Veldmaten. En dan Robben erbij. Robben gaan alle deuren open. En Robben niet technisch directeur, hoor. Dat gaat hij ook niet doen, dat zou hij ook niet willen. Want dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid waar hij totaal niet in die wereld zit nog steeds. Maar als je zegt, de deuren gaan open.
Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, maar goed, dan blijf je dus...
De deuren open gaan, hè?
Ja, nee, maar dan blijf je dus dat Veldmaten ook al die organisatiedingen moet
doen.
Ja,
maar dat moet je niet doen. Als je hem nou verantwoordelijk kan maken voor de scouting, maar wel de ruimte geeft...
Nee, ik zeg ook, want waar ik het zeg, denk ik, het is niet haalbaar, Veldmaten.
Oké, maar jij zit gewoon te dromen nu. Ja,
dus. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren.
Nee.
Maar mijn ideaalbeeld zou zijn dat je Veldmaat verantwoordelijk maakt voor de scouting, maar ook de vrije hand geeft om zelf heel veel weg te zijn. Laat iemand anders al die administratieve rondslomp maar doen. En zet daar dan iemand bij. Maar ja, dat zal niet gebeuren, want ze willen nu één iemand, hè, die voor dat hele gedeelte verantwoordelijk gaat worden, los van de verkoop, et cetera, van spelers. Nou, hoor je de naam Gerry Hamstra bijvoorbeeld steeds vaker voorbij komen.
Beukenkamp hoor ik ook.
Beukenkamp lijkt me inderdaad op dit moment realistischer.
Nou, Beukenkamp en Veldmaat hebben ooit samengewerkt. En dat was een hele goede periode toen.
Nou ja. maar
alleen
in ieder geval...
die gaan nooit meer samenwerken.
Nou, maar Hamstra heb ik gebeld deze week.
Stadje, hè? Even voor de mensen.
Stadje, geboren op de Herenweg.
Echt erop.
Heeft ook goed gedaan bij Ajax.
Op de Herenweg.
Weg afgezet.
Dat was een hele happening toen. maar in ieder geval, hij zei dat daar absoluut geen sprake van is.
En nee is nee. Of hoe zei hij dat nou?
Ja, hij zei nee is nee en ja is ja. Ik ben geboren op de Herenweg. Dus het is nee.
Ja.
Nou ja.
Okay.
Mannen, woorden.
Beukenkamp? Als TM heb je het over, hè, nu?
Technisch manager.
Ja.
Alleen, weet je, Beukenkamp heeft een groot netwerk. Dat is absoluut waar. Hij heeft natuurlijk bij grote clubs, is hij scout geweest.
Is hij nog gebouw, hè? Ja, scout van Manchester United, hè?
En hij groot netwerk.
Ja.
Martin moet geld betalen trouwens, hè, nu.
Beukenkamp vind ik wel een beetje een Vladeres light.
Oh.
Vladeres 2.0. In de zin van, ook wel een mannetje die... kan schofferen, hoor. En die ook niet de makkelijkste. En ook iemand die zelf heel erg van Roy Beukenkamp houdt. Ik weet niet of dat...
Is dat zo, Martin?
Nou, weet je, ik heb een ander beeld van hem.
Ja.
Maar dit is niet de eerste keer dat ik dit hoor.
Nee.
En ik vind Roy een geweldige vent. En dat hij nu scout is bij Manchester United... Dat zegt mij ook genoeg. Hè. Dat is hij al jarenlang.
Ja.
Wat mij dan wel, en dat heb ik vaker benoemd, wat ik dan raar vind is, hè, dat FC Groningen Noord heeft geïnformeerd bij Roy Beukenkamp.
Nee.
Van, nou, we zijn met spelers bezig. Er zijn heel veel spelers, zijn niet goed genoeg voor Manchester United.
Mm-hmm.
Eigenlijk, hij mag dat niet doen, hij mag dat niet doorgeven. Maar ik zou toch eens een keer gaan informeren.
Ja. En bij wie hadden ze nog meer moeten informeren?
Nu er een rol komt, zeg maar, als technisch manager.
Is natuurlijk
dan denk ik van, ja, waarom vraag je hem niet?
Mm-hmm. Beukenkamp is natuurlijk een pek en veren bij Groningen weggestuurd. Hij heibelt met Veldmaten, maar uiteindelijk ook met Hans Nijland.
Ja, nee, maar dat vind ik ook niet zo raar dat je ruzie krijgt met Hans of met Henk.
Nee, nou, Henk wel een beetje. Henk vind ik niet een ruzie maken. Maar...
Nee, maar weet je, ja, dat zegt niks over Roy.
Nee, dat zou kunnen.
En hij heeft het ook bij FC Groningen gewoon heel goed gedaan. Want toen Beukenkamp wegging, toen is het niet beter gegaan.
Oh, dat was keeper.
Ook. Als keeper heeft hij het ook goed gedaan.
Ja, zeker.
Ja, was ook een goede keeper.
Ik vind het wel jammer, hè, want ik had, ik heb Veldmaat de afgelopen weken, nou, ik weet niet hoe vaak al geprobeerd te bellen. En dan niet de hele tijd maar door, maar die is totaal onbereikbaar. Reageert nergens op.
Moet de hoofdscouting nog in discussie komen hier?
Nou ja.
Wes Beuving, bedoel je?
ik snap daar nog steeds helemaal niks van. Maar ze zijn bij Groningen nog steeds heel tevreden.
Ja, het valt me op dat Gudde expliciet zei dat hij zeer veel vertrouwen in Wes Beuving heeft.
En ik denk dat het goed is als een directeur achter zijn personeel staat. En helemaal iemand die iets meer op de achtergrond staat, maar wel voor de bühne in ieder geval een grote functie heeft. Maar ja, hoofdscouting op je, wat is het, 23ste.
Zijn leeftijd zegt me niks.
Of
je een hele jonge kerel bent of een oude lul, je kunt best een goede mening hebben. Zo heb ik gezegd.
Ja, bedankt, oude lul.
Zeg de oude lul.
Nee, maar Paul, ik bedoel meer, als jij zo jong bent, dan heb je nog geen netwerk wat je nodig hebt op die leeftijd.
Het gaat mij erom. Vladeres krijgt alle schuld op zich van een minderwaardige selectie. Dat begrijp ik. Is ook terecht. Maar waarom Beuving eigenlijk niet? Want die is toch hoofdscouting? Ik bedoel, nog te gaan dat zij samen uiteindelijk bepalen wie daar gaan spelen.
Ja, maar wat we bijvoorbeeld niet kunnen inschatten, wat zijn de overige spelers die hij heeft aangedragen?
Ja, dat weet ik ook niet zo.
Dat weten we niet. Ik weet wel welke spelers uiteindelijk door Vladeres gehaald worden. En die is daarvoor verantwoordelijk. Ja. Voor hetzelfde geld heeft Beuving, en ik weet dat de scouting altijd meerdere spelers aandraagt, eerst naar Vladeres optie 1 aangedragen. Zegt, nee, dat wordt het niet. Hier, optie 2.
Ja, en dat hij geen weerwoord heeft ook.
Ja, ik weet dat er een aantal spelers zijn gekomen die niet via de scouting zijn gekomen.
Nee, klopt.
Dat is gewoon op eigen initiatief gekomen.
Manu, dat soort spelers bedoel je?
Ja. Soms breekt noodwet en moet je dat doen. Maar in principe moeten spelers die gehaald worden, moeten ook via een scoutingsroute zijn gekomen. En daar moeten rapporten van liggen van die spelers. Ja. En dat is in lang niet alle gevallen gebeurd, heb ik gehoord.
Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt.
Zou Veldmaten dan niet iemand kunnen zijn die in die RVC zit als iemand met voetbalverstand? Want dat was een tijd geleden, werd daar heel veel over gesproken. Dat het eerste is wat er moet gebeuren. Daar moet iemand bij.
Ik heb nooit zo'n beeld wat nu eigenlijk de RVC nu daadwerkelijk doet.
Ja, weinig. Daarom heeft niemand er ook echt een beeld van.
Nee, ik bedoel, want kan je Veldmaten daar wel neerzetten? Maar als je geen enkele invloed hebt, waarom moet het dan?
Het gaat vooral om, het is een controlerende functie, toch? En stelt een directeur aan.
Ja.
Dat is volgens mij de belangrijkste twee taken.
Ja. Nou ja, absoluut. Maar de RVC die heeft natuurlijk ook veel te lang liggen slapen. Ze zijn al tijden onzichtbaar. Erik Mulder hoor je en zie je nooit. Die heb ik ook in die tijd met Vladeres meerdere malen contact met hem gehad. En Mulder is een keurige man, daar gaat het allemaal niet over. En,
hij had toch ook een rol bij Emmen?
Nee, hij werkt bij Lubbers.
Lubbers, ja.
Oh, dat.
En daar doet hij ook de financiën volgens mij.
Transportbedrijf, ja.
Robert Klaver zei laatst tegen mij, nou moet je bij mensen die bij een club weg zijn gegaan, gestuurd, altijd wat achterdochtig zijn. En bij Robert misschien ook wel. Zei tegen mij, weet je wie al helemaal buiten schot blijft, zei hij een paar weken geleden tegen mij. Dat is Erik Mulder.
Ja.
Hij zegt, niemand heeft het over Erik Mulder. Want hij is raad van commissarissen, voorzitter. Maar zei hij, nu zie je dat Erik Mulder is een financiële man.
Ja.
En die kijkt naar de financiën en die zegt, top. Groningen,
ja, maar dat
staan
is
de top voor.
Ja.
Hij zei, en vergeet intussen dat even los van al die eurotjes, dat de club naar de kloten gaat.
Maar daarom moet je dus iemand erbij hebben die ook met een voetbalvisie heeft.
Ja.
Zou dan dus, is Veldmaten daar dan zou dat een geschikte persoon zijn?
Nou ja, dat is wel iemand die natuurlijk ook spelers kan beoordelen, die daar het een en ander over weet. En dat lijkt mij, betreft,
als ik in de schoenen van Veldmaten zou staan en ik zou die functie zomaar aangeboden worden, dan zou ik wel zeggen, ja jongens, ik vind het leuk en aardig, maar heb ik ook daadwerkelijk invloed? Als ik nul invloed heb, dan ga ik er niet zitten.
Ja. Nee, eens.
En daar kan het wringen, dat weet ik niet.
Ja. Maar als je nu kijkt naar de RVC inderdaad, ja, daar zitten nou niet heel veel mensen met voetbal know-how. Hè? Je hebt,
geen één.
Je hebt Erik Kuik, heet hij volgens mij, daar nog altijd zitten. Nou ja, die is weggestuurd bij zijn vorige werk vanwege gesjoemel met geld. Denk ik, moet je dat hier in de RVC hebben zitten? Maar ik denk het niet.
Is dat nog een instantie boven de RVC, waar Marco Oud of
daar zit nu alleen nog Marco Oud.
Ja.
En Marco Oud, burgemeester van Assen, dat is het stichtingsbestuur heet dat.
Ja, stichtingsbestuur.
Die mag de RVC weer benoemen.
Ja.
Kleine conclusie.
Ja. Heb je nog iets leuks?
Het is één grote puinhoop eigenlijk, want daar komt het toch eigenlijk op neer. Nou ja. Alles zit vast in cirkeltjes.
Ja.
Kijk, en wat natuurlijk wel link is...
Ja, maar dat is bij alle clubs zo.
Nee, eens hoor. Maar wat natuurlijk wel link is... en daarom is denk ik een hele sterke RVC nu belangrijker dan ooit... is dat door die nieuwe organisatiestructuur... Gudde nog meer macht naar zich toe trekt.
Technische macht ook vooral, bedoel je?
Ja, en dat hij eigenlijk op elk vlak verantwoordelijk wordt... waar hij dus eerst nog het technisch vlak kon overlaten aan iemand anders... wat uiteindelijk niet zo goed is gegaan, maar... toen had hij dus al de volle aandacht bij het andere deel... wat hij moest doen als directeur.
Wat hij goed deed, nogmaals.
Overigens ben ik het met Martin eens, hoor. We lullen veel te veel over hele ingewikkelde dingen. Ik denk dat heel veel luisteraars denken, ik ga nu...
Ja, maar dat moet toch af. Het is niet elke keer feestbal. Daarom nodigen we jou ook uit.
Ja, nou ja.
Maar het is natuurlijk wel een risico, wat ik wil zeggen... Dat hij dan ook nog over het voetbalbeleid de verantwoording uiteindelijk krijgt. En ook zich met die aan- en verkoop, et cetera, gaat bemoeien.
Nou ja, hij heeft nu al een hele belangrijke voetbaltechnische keuze gemaakt. Een trainer voor een paar jaar vastgelegd.
En wat dan straks weer gaat gebeuren, en dat heeft hij nu al wat meer overgedragen. Maar dan gaat Gudde zich veel minder met het commerciële vlak bemoeien. Hij heeft het idee dat dat loopt en dat dat goed gaat. Terwijl juist ook voor sponsoren... het toch wel belangrijk is dat de directeur daar regelmatig aanschuift.
Hebben we eigenlijk al hier vanmiddag uitgesproken... dat wij allemaal voor Lukien zijn? Of is die vraag nog niet...
Vorige week hebben we dat heeft de Coffee Corner besloten dat het een goede keus was.
Ja.
Ja.
Jullie hebben dat besloten.
Jij niet?
Je hebt percentages, hè?
Ja.
Ik ga niet naar 100%.
Okay. Ik ook niet.
Maar wat wel?
Nee, ik heb Lukien zou het misschien best wel goed kunnen doen. Alleen het is niet een topkandidaat. Dat je zegt van nou.
Je bedoelt, maar dan ga je langs welke lat leg je dat? Peter Bos, dat soort namen? Of?
Hey, ik zoek een type Ron Jans bij Groningen. He, dat functioneert heel goed. Oudspeler. Heeft heel veel met FC Groningen. Daar heeft Lukien natuurlijk niet.
Ja, dat weet zei je? Jij, hè, vorige week.
Dick Lukien is een echte Veendammer. En dat heb ik vorige week ook gezegd. En daar is niks mis mee. Weet je, die heeft niks met FC Groningen.
Ik heb een ander argument.
Oh.
Lukien is een uitstekende trainer als je kijkt naar het voetbal... wat ze op het veld hem neerlegt. En
vind je vooral, dat?
Ja, wacht even. Vooral in de strook 16 meter naar 16 meter.
Oh ja.
Ja, eens.
In die strook, in dat middengebied, speelt Emmen... Ja. Heel goed voetbal, misschien wel bij de top 10 van de Eredivisie. Alleen de stroken waar het echt moet gebeuren... namelijk de beide 16, zowel achter als voor... daar functioneert het niet bij Emmen. En dat is niet een momentopname. Dat is eigenlijk nu al 2-3 jaar zo.
Mm-hmm.
Het voetbal van Lukien is het voetbal van Lukien. Dat zal ook niet veranderen, want hij doet het nooit anders. Dat is positiespel, netjes... keurig verantwoord.
En waar ik me meeste zorgen om maak...
Alleen, soms vraagt het voetbal om een tactische noodmaatregel. En dat zie ik Lukien nooit doen.
Een soort plan B bedoel je?
Plan B vind ik, wat ik wel sterk van Lukien vind dat hij in de wedstrijd wel eens vrij vaak... Ook tegen Groningen heeft hij dat gedaan. Door een omzetting in de speelwijze... een tactische verandering, een wedstrijd weer naar ze toe kan trekken.
Ja, dat vind ik dus niet, Paul.
Maar het is altijd gebaseerd op het pure voetbal.
Ja.
Ik zie niet Lukien op plotseling twee stormrammen... die hij ook niet heeft, maar daarin voorzetten... en we gaan 20 minuten lang alleen maar pompen. Dat zie ik Lukien nooit doen. Even cijfermatig gezien. Lukien is 2 keer gepromoveerd met Emmen. Prima. Dus even heel simpel zou ik zeggen... Als jij in de KK-competitie komt, zeg ik, nou mooi. Hij is 2 keer gepromoveerd met een club daar. Dus prima.
Ja,
als je in de Eredivisie traint, daar is hij een keer gedegradeerd. En dreigt nog een keer te degraderen. Dat kan ook aan de selectie liggen, maar...
Waar hij zelf natuurlijk een grote hand in had.
Hij is daar wel bij.
Ik ben er helemaal met Paul eens.
Dus dat voorbehoud heb ik wel bij Lukien.
Ja.
Persoonlijk... Ja, dat is mijn persoon. Ik heb persoonlijk iets meer met het type Buijs.
Ja, een dominante...
Ja, een krachtige, dominante figuur.
Ja.
Maar aan de andere kant is Lukien wel een interessante keuze voor FC Groningen.
Ja.
Want ik wil wel zien of hij op dat betere niveau.
Maar daarom is die...
Mag ik even wat zeggen nog?
Ja, ja, tuurlijk.
Ik wil even reageren.
Heel lang je vinger omhoog
houden. Ja, netjes, hè? Ik wil even reageren op Paul. Van grootste dat deel mag. Ben ik ook met Paul wel eens. Ja. Nadeel van Lukien was wel bij Emmen. Het aanvallende gedeelte is ook wel zwak. Ja. Weet je, je hebt ook niet een Dost daar lopen of iets dergelijks, waardoor die nog iets kon doen. Het eerste jaar Dick promoveerde met Emmen. In de historie
ja, na
van
competitie,
Emmen,
hè,
was geweldig.
Maar dat was na competitie, hè?
Dat was met een na competitie, met een ploeg, zeg maar. Ongelooflijk dat je daarmee promoveert. Daarna handhaving, bijna met diezelfde ploeg in de Eredivisie. Dat was ook geweldig. Maar even terugkomen op Dick. Dat Dick tactisch sterk was tegen Groningen. Dat draai ik om. Want ik vond dat hij tactisch zwak was tegen Groningen. Omdat hij met vijf verdedigers speelde. En hij dacht dat Groningen veel sterker was dan Groningen was. En de tweede helft zijn ze dus met vier man achterin gegaan.
Maar die omzetting betekende wel dat Groningen de draad kwijt was. In die wedstrijd.
Ja, nee, absoluut. Ja. Maar als hij gewoon was begonnen met vier man, had hij gewonnen in de Euroborg.
Valt mij vaker op in bij Emmen. Als Emmen bij de rust met 1-0 achter staat, hè, heel vaak komt Emmen terug naar 1-1. En dat is niet zomaar. En dat zie ik Groningen nooit doen.
Omdat er in de rust wat wordt gezegd, omgezet. En dan gaan ze door. Ja.
En dat is allemaal op voetbaltactisch gebied. Ja. Maar het is mij net allemaal even te netjes te verantwoorden.
De komst van een technisch manager is daarom denk ik misschien ook wel nog belangrijker. Omdat die natuurlijk ook... Lukien heeft vaak ook een grote hand gehad in het halen van zijn eigen spelers. En vaak zijn dat ook allemaal oud-bekenden van hem. Ook samenstelling van staf. Dan zou dan zo'n technisch manager niet ook moeten zeggen van... hey Dick, we moeten ook een type Gladon hebben. Want die hebben we ook nodig en die ga je verdomme gebruiken ook.
Wat jij zegt vind ik een hele interessante. Want bij Emmen is het natuurlijk zo... dat eigenlijk Dick is alleen heerser bij Emmen.
Ja.
En dat zal hij bij Groningen toch niet...
Nou ja, daar ben ik dus benieuwd naar hoe dat straks gaat.
Met zijn vriend Ronald Lubbers. Maar eigenlijk is Dick alleen heerser bij Emmen. Op voetbaltactisch technisch gebied. En dat zal bij Groningen toch... zal het toch anders gaan.
Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Hoe dat... wat minder bekenden tussen aanhalingstekens om zich heen.
Ja.
Jeetje, een saaie podcast dit eigenlijk. Luisteren er nog mensen?
Hallo!
Stuur dan nu even een tweetje of een appje of zo. Als je nu nog luistert. Heel knap, respect. Sportmoment van de week. Zullen we dat eens hem doen?
Ja.
Paul, jij bent op pad geweest dit weekend. En jij hebt iets niet zo leuk meegemaakt, hè, als verslaggever.
Ik was gisteren bij de wedstrijd voor Dagblad van het Noorden. Bij de wedstrijd WVV-SVBO. Nou, ik denk dat is een leuke wedstrijd. Hè?
Mooi affiche.
Ja. Twee bekende clubs.
Bekende trainer.
Bekende trainers. Gerard Wiekens. Maar daar gebeurde iets vervelends in de 20e minuut al van de eerste helft. Speler Ryan Gijssen, een 19-jarige rechtsback van de WVV, had een actie. Wilde een bal wegwerken en kwam raar ongelukkig tussen twee spelers gekneld. Viel die en je hoorde een krak. Ik keek daarna en ik zag gelijk de hand omhoog gaan met de gebaar mis.
Ja.
Nou, dat was duidelijk. Ja. Dubbele beenbreuk.
Oh.
Dubbele beenbreuk, wedstrijd een half uur stil, ambulance en afgevoerd. En vervolgens kwam die wedstrijd ook niet meer op gang.
Nee. Dat was, iedereen schrikt natuurlijk.
Ja, iedereen is uit de concentratie. En die wedstrijd kwam eigenlijk niet meer op gang. En het bleef een bloedeloze 0-0. Maar dat was wel een heel vervelend moment om dat mee te maken. En ik vaak is het een vieze overtreding of zo, wat nog minder leuk is. Maar dit was totaal niets, eigenlijk niets.
Nee.
En zomaar uit het niets komt die jongen op een rare manier tussen twee spelers in te staan. En breekt zowel koudbeen als één been. Ja.
Heb je wel eens vaker meegemaakt, dit soort...
Zo niet, nee.
Jij dan, Marten? Jij staat elke week langs een voetbalveld.
Ja, toevallig was de tweede wedstrijd dit jaar. Een speler van mij, linksbuiten.
Oh.
Met de rug naar de tegenstander en je hoort ook gewoon krak. Je hoort het gewoon.
Ja, dat is... Ja.
Edwin Roosevelt. Dus
hoe is het nu met hem?
Ja, gaat goed. Hij loopt weer normaal. Hij herstelt heel snel. Maar voorlopig nog wel uitgeschakeld natuurlijk.
Dit seizoen gewoon niet meer...
Die kans is klein, ja. Ja, mijn moment. Ik kies voor het Nederlands elftal.
Oh.
He, want ja, hoeveel pech kan je hebben, hè? Dat zoveel spelers uiteindelijk niet mee mogen doen?
Kip Carey,
nou, dat was het ook weer niet. En dan weer wel. En maakt ook allemaal niet uit. En Nederlandse elftal begon natuurlijk verzwakt tegen een van de sterkste ploegen ter wereld.
Ja.
En ik weet dat Erwin Koeman altijd luistert naar ons.
Oh ja? Dan moeten we ze even helpen met opstellen.
Eigen jongens. Erwin en Ronald zijn eigen jongens. Dus vanuit de podcast hier even een steuntje in de rug. Kop de vuur. En vanavond een belangrijke wedstrijd, hè, tegen
Gibraltar.
En dan maken we de boel even weer goed. Maar zo even vanuit de podcast. Eigen jongens, kom op.
Weet je wat het leuk is van die Kip Carey? Dat deed mij onmiddellijk denken aan intussen 30 jaar geleden. PDM-ploeg, wielerploeg. Die allemaal uit de Tour moesten.
Ja.
En dat was ook met een soort kipgerecht. Zo.
Mm-hmm. Oh ja?
Ja.
Later bleek dat intrapeliet te zijn. Een vervuild shotje doping.
Ja.
Geen link naar het Nederlands elftal.
Ik wou zeggen.
Dat was toen al met Steven Rooks en Teunissen.
Ja, klopt. Ja. Die hele ploeg moest ongeveer Kelly en Delgado allemaal de Tour uit. Ja.
Maar dat was wat.
Dit zegt niks over jullie, Erwin, hoor. Dat wij denken dat jullie doping hebben gebruikt. Nee, helder. Wat moeten ze halen vanavond, Martin? Boven de 12, denk ik, hè? Minstens.
Gewoon winnen.
Ja, prima toch?
4-5-0.
5-0, prima.
Ze zijn ook net begonnen, hè?
Moeten we de opstelling nog voor ze bedenken nu? Want ze weten het waarschijnlijk
niet. Maar het is toch, als je kijkt naar Nederlands elftal en naar Frankrijk.
Ja.
En als je dan ziet hoeveel belangrijke spelers Nederland miste. Ja, dan moet je toch gewoon concluderen. Frankrijk is dan gewoon veel beter. En de fouten die Nederland maakte, maak je omdat je spelers veel minder goed zijn.
Er was kritiek op speelwijze, dat het veel te open was.
4-3-3.
Ja, in dit geval. En misschien, kijk, ik begrijp best dat Koeman heeft ook succes gehad met 4-3. Van Gaal heeft er 3-5-2 of 5-3-2 van gemaakt. Daar heeft hij op zich ook wel succes mee gehaald. Niet al te veel, maar toch wel. Maar in dit geval, met zoveel afwezigen, had Koeman in mijn ogen wel iets meer de defensie dicht hadden moeten maken dan hij nu deed.
Allemaal ja-knikkers als assistent, hè?
Maar wat hij bedoelde is, je kan best wel in 4-3 spelen, alleen wat verder ingezakt en wat compacter. Ja.
Taylor werd bijvoorbeeld na hoe weinig minuten al gewisseld. Misschien had hij ook wel opdrachten om wat behoudender te spelen, maar deed hij dat niet, hè? Dat weet je.
Kom op, Taylor.
Weet ik niet.
Nee.
Daar spreek Erwin maar aan, hij luistert nu.
Bjorn Meijer, hè, oproepen.
Ik moet toch altijd zeggen, en misschien moet ik dat niet doen, maar ik ga het toch doen. Je bent ook wel heel gauw Nederlands al te spelen als je dat shirt aan hebt, hè?
Welk shirt, Paul?
Van Ajax.
Oh,
niet meer in jou. Ben je toch mee bezig?
Nou ja,
dat klopt wel.
Was dat niet Rensch? Dat vond ik wel heel bizar toen. Die had echt, volgens mij, 2 wedstrijden of zo. Dat vond ik heel bizar.
Maar Taylor, die kan leuk meekomen in de rest van Ajax.
Helemaal niks.
Nee. Stefan.
Ja.
Nou ja, dat nieuws kwam vandaag naar buiten. Dat Thijs Slegers is overleden.
Oh ja.
En als je ziet wat hij toch teweeg heeft gebracht, dan zegt dat denk ik heel veel over wie hij was. En wat hij toch voor veel mensen betekend heeft. En als je nu ook al die mooie berichten voorbij ziet komen. Ja, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat er een bijzonder mens is overleden. Die nog in de laatste...
Jong ook weer.
46, maar die in de laatste maanden van zijn leven nog zoveel goeds heeft gedaan. Heeft gezorgd voor duizenden stamceldonoren.
Ja.
En
daar word je
heel bijzonder en daar word je stil van.
Ja, mm-hmm. Ik heb vorige keer een tweetje weggestuurd van sombere dag vandaag. Wim de Bie.
Ja.
Renzo Zwiers.
Ja, ook nog.
Thijs Slegers. Paup, weg.
Ja.
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 Heb jij wel eens met Slegers te maken gehad?
Ik heb met hem in de bus gezeten.
Oh.
Toen Groningen, toen hij nog bij VI werkte, in het begin van zijn... Toen Groningen onderweg naar trainingskamp Den Helder bij Urk een oefenwedstrijd hadden. Thijs Slegers, die was namens VI, was hij daarbij, heb ik nog mee zitten praten. Sympathieke, gewone, leuke gozer. Maar voor de rest, dat is al lang geleden. Dat is al
ja.
Maar, verder, nee.
Jouw moment, Nivino.
Nou ja, ik heb
Feyenoordloze weekend.
Ja.
Feyenoordloos weekend. Ja. Ja. Nee, weer niet verloren.
Nee. Je hebt dus niks.
Nou ja, hij heeft gekart dit weekend.
Oh ja.
Maar misschien kan je eens vertellen hoe je uit die kwart kwam.
Nou, ik zit er bijna nog steeds in.
Ja.
Ik heb een beetje reclame weer voor Noordscoort. Vind ik prima. Vanavond, maandagavond Noordscoort. We zouden trouwens met de nieuwe trainer van FC Groningen op stap. Maar die koos er toch voor om even verstandig...
Verstandig?
Vond hij ze even rustig, man.
Jij loopt hem dat te verdedigen?
Nee, helemaal niet. Vond hij zelf verstandig?
Wij hadden al maanden een afspraak met Dick Lukien dat hij te gast was in ons programma. Daar zijn we, ik weet niet hoe.
Eind maart, dat zou nu dus gebeuren.
Hij zou vanavond zou hij de hoofdgast zijn in ons programma.
Heb je hier mij maar gekozen?
Nee.
Noordscoort,
Paul. Het gaat om televisie.
Nou ja, ik vind dat oprecht
waardige vervanger.
Wel heel jammer. Hè, want jij hebt vorige week nog contact met hem gehad. Toen wist hij wat eraan zat te komen. Wist hij dat hij gepresenteerd zou worden?
Wist hij nog niet.
Jawel, dat wist hij al wel.
Nee, dat wist hij niet.
Dat wist hij al wel, want dat was al heel lang duidelijk dat dat op maandag zou gaan gebeuren.
Ja, maar op het moment dat ik contact met hem had...
Vorige week. En dan vind ik het heel jammer dat hij dan niet gewoon bij ons in het programma te gast is. Heeft hij echt alle tijd om heel rustig zijn verhaal te vertellen, hoe en wat, is toch wel veel ophef. Nou, dat zegt hij dan ineens allemaal af. Nou, dat vind ik jammer.
Nou ja,
dat
kan
maar mede ook door jullie komt hij bij Groningen, hè?
Nou ja.
Echt.
Hoezo?
En jullie promoten hem altijd.
Nou, niet dus.
Nee, maar ik vind dit oprecht wel jammer, weet je wel. En denk,
ik kan me wel voorstellen in deze
periode. Ja, maar waarom dan? Bij RTV Drenthe geeft hij een uitgebreid interview.
Ja, maar goed. Hij werkt bij de club van Drenthe. En niet bij de club. En ik kan maar iets... En nu... Kijk, als het 6 weken geleden was, zeg ik natuurlijk, jongen, kom. Maar nu, in deze situatie, waarin hij net met de hakken over de sloot bij Emma mag blijven, als ik dat allemaal goed begrepen heb, kan me voorstellen en dat hij denkt, nou, dat is misschien beter dat ik dat nu nog even niet doe.
Maar waarom? Ik denk, het is toch een uitstekend moment om gewoon rustig je verhaal te
vertellen. Ik zou het wel doen, maar goed, ik kan me ook wel voorstellen dat hij dat niet doet.
Maar wat kan hij nou verkeerd doen?
Ja, weet ik niet.
Toch helemaal
je
niks.
Je bent er zelf bij, hè?
Ja, daarom.
Dat is waar.
Ja. Ja, wat geeft het nou? Ik denk dat het juist mooi is. Want je hebt juist even de tijd, juist de rust... Ja. Om even gewoon te vertellen hoe en wat. Ja.
Maar dat wil hij dus niet.
Maar ik weet niet hoe dat in Emmen zou vallen. Dat weet ik dus niet. Maar goed.
Ja, maar ik zie er niet zoveel kwaad in. Ik vond in ieder geval jammer dat hij ons zo... we zijn er maanden mee bezig geweest en dan op het laatste moment afzegt. Ja, ik vind dat dan niet heel sterk.
Jongens, ik neem de rol van de...
Slechte trainer ook, Dick.
Ja.
Wordt helemaal niks bij de FC.
Een lachelijke keus.
Ik neem de rol even over van jou nu.
Ja, heel goed.
Percentage, deserteren, ja of nee?
100%. Nou, nee. Wie? Emmen of Groningen?
Oh, maar in principe na het sportmoment zit het erop, hè?
Oh.
Ja, maar hallo. Jij begint over het sportmoment en dan begin je door me heen te praten over Dick. We gaan het even hebben over de gast van vandaag.
Nee, oké. Okay.
De nieuwe Max Verstappen.
Wat?
De nieuwe Max Verstappen is vanavond te zien in Noordscoort.
Oh.
En ze komt uit Winsum en is 15 jaar jong.
Okay.
En ze heeft me in 4 rondjes 3 keer voorbij gecrossed. Dus ik deed 4 rondjes en zij deed er 7. Daar komt het eigenlijk op neer.
Achteruit?
Nee, ik reed niet achteruit, maar... nee, je mag me uiteraard... mogen jullie mij allemaal heel hard uitlachen.
Ik zeg niks, want anders begin je over latjes schieten.
En dus nee, maar het was wel... Ik heb dus ook tegen... We stellen haar voor, of zij stelt zichzelf eigenlijk voor. Dus je leert haar kennen, maar daarna ga je natuurlijk... Je wil even tegen haar racen. Dus dat hebben we ook gedaan op een circuit... waar het windkracht 120 was. Pottendijk of zo. Buiten Emmen, tussen Nieuw-Wering en Emmen.
Bij Ulrum ligt dat zo Leens.
Ja, nee, dat is allemaal... Nee, dat stelde ik nog voor, maar dat wilden ze niet.
Hè? Met een post?
Nee, wat?
Nou ja, maakt niet uit.
Oh, nee.
Nee, bij Nieuw-Weringen.
Oké. Okay.
En daar dus heen geweest. En toen stapte ik in zo'n wel een echte wedstrijdkaart. Dus dat is nog weer even anders dan zo'n huurkaart. En zij in haar eigen kaart en we gingen tegen elkaar. En het was niet normaal. Dat ding van haar gaat 130.
Zo, liever jou?
En ze, nou, dat weet ik niet.
Iemand met normaal gewicht
precies.
Gaat ook 130.
Ja, want er zat een aangepast stoeltje is erop gezet, speciaal voor mij.
Is dat een baan die zichtbaar is vanaf de trap op weg?
Ja, dat denk ik wel. Dat je die bedoelt. Ja. Tussen die windmolens.
Ja.
Ah, het was niet normaal, jongen. Hoe hard zij gewoon op die bochten afvliegt.
Knap dat iemand dat kan.
Ah, man. Ja, gewoon totaal scheid aan alles. Ja. Ik heel knap. Maar dat is dus vanavond allemaal te zien in Noordscoort. Dat was mijn sportmoment.
Mooi.
Ik stond stil en zij reed weg.
Ja, ik sta ook altijd stil in die dingen. Ik eindig altijd laatste als ik ga karten.
Oh ja?
Ja, ik kan dat totaal niet.
Ik kan wel aardig karten, moet ik zeggen.
Okay. Maar dan wil ik jou dus ook wel eens tegen haar zien, Paul. Want dan is het opeens ook helemaal niks meer.
Maar Paul, die zei nog, hè? Degradatiepercentage. Oh, ja. Volgens mij heeft een databureau berekend, in ieder geval op basis van statistiek, dat de kans 70% is dat Groningen degradeert. Alle data meegenomen.
70? Ik dacht dat het percentage hoger lag.
Nee? Dat is het laatste wat ik heb gelezen.
Okay. Prima.
Dus ja.
Nou, dan ga ik toch nog voor die 30.
Ja. Oké. Okay. Nou.
Ik heb 75-25. 75 eruit, 25 handhaven.
Oké. Okay. Ja. Ik denk 95% Feyenoord kampioen.
Er komt ook helemaal niks meer uit zijn strot.
Nou, jongens, Martin, had je nog een
jouw meezinger? Ja. We worden gebeld door de baas van het programma, Leo Wassing.
Gisteren speelden we met Gomos tegen de koploper. Ja. En we vonden met 1-0.
Oh.
En dat was
5-3-2 gespeeld, zeker?
Over mijn lijk, want dan stop ik als trainer. Ja, want dan weet je het niet meer. Dat heb ik heel vaak uitgelegd.
Eén vieze counter.
Ik was heel trots. En na afloop van de wedstrijd zit ik in de auto. Ik rij terug. En ik keek in de achteruitkijkspiegel. Mm. En ik ken mezelf, jij kent mij ook.
Maar je reed vooruit, toch?
Ik reed gewoon vooruit. Ja. Gewoon normale snelheid. En ik keek in de achteruitkijkspiegel. En ik zag een voldane, arrogante, trotse blik. He, waarbij mijn mond.
Een Ajax-ziet.
Mijn mondhoeken die stonden een beetje omhoog.
Van jezelf?
Van mezelf.
Dit vind ik mooi.
Ja. Ja. En toen kwam in één keer bij dit liedje. Ja. Weet je, ik liedje zat in mijn hoofd en de glimlach werd nog groter. En het is ook gewoon in de kantine. Een fantastisch nummertje om mee te zingen.
Lach niet van.
Ja. Kijk, hij heeft hem.
Dat is hem, hè?
Ja.
Oh!
Hey. Dat is Paul, hé.
Ja. Oh, dit is de verkeerde.
Nou, wat.
Dat is wel even dezelfde. Liever te dik in de kist sta ik nu in.
Maar wat trouwens ongeveer hetzelfde. Als jij die juiste opzoekt, nog wel interessant is, dat lees ik nu net. Hmm. Dat de KNVB nu serieus dreigt om de proflicentie van Vitesse op korte termijn in te trekken.
Dat houdt in.
Puntjes.
Dat is natuurlijk de vraag wat dat in gaat houden. Want er zijn natuurlijk wel wat scenario's voor te bedenken. Ja. Als dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren, joh.
Nee, denk
nou ja,
niet.
Dat is nu, heeft nu net de Gelderlanden naar buiten gebracht. Dat de KNVB dus nu serieus dreigt om de proflicentie van Vitesse in te nemen. Omdat de club de deadline van de KNVB heeft gemist. En er is dus nog steeds geen akkoord met Stadion Gelder om over verlenging van de samenwerking. Er is nu een nieuw ultimatum vanuit de KNVB gekomen. Dat voor 11 april er serieuze duidelijkheid moet zijn omtrent het stadion voor komend seizoen. En dat anders dus die proflicentie wordt ingetrokken. Ik denk niet dat zover komt. Meestal komt er wel een oplossing met dit soort dingen. Maar mocht dat nou niet gebeuren, dan zou het, en dat zou dan misschien ook wel weer het seizoen van FC Groningen passen.
Het zou heel bizar zijn als je op die manier.
Ja, maar het zou kunnen. Ja. Wie had verwacht dat Wormoed gelijk zou krijgen? Hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hoeft het niet meer. Nee. Maar die heeft uiteindelijk ook zijn gelijk gehad. Ja.
Mm-hmm. Maar wat denk jij dan? Stel Vitesse bestaat niet meer over twee maanden?
Dan kan het zijn dat er een degradant misschien minder
is. Dat weet ik niet of ze dat gaan doen. Maar goed, dat is allemaal. Maar Vitesse gaan ze echt. Dat is een dreigement, maar ik geloof er niks van. Dat hebben ze bij Twente ook een keer gedaan. Dreigement.
De Gelderlander is sowieso die Johnny van Beukering.
Wat is daar mee in de hand dan?
Ja, die is helemaal gek geworden.
Nou ja, er zijn twee artikelen over hem geschreven. En dat gaat over rechtszaken die op de rol staan. Eentje had met een wietkwekerij volgens mij te maken. Nou ja, daar hebben die journalisten gewoon over geschreven. En nu heeft Johnny van Beukering de namen van die mensen op zijn Instagram gezet. En,
die waren natuurlijk wel bekend wie dat waren. Maar hij gaat ze dan even zo op zijn Instagram plaatsen.
Een beetje, verkapt dreigement natuurlijk.
Ja.
Ja, knettergek.
Nou, dat muziekje. Kom op, zingen. Oh. Gaan we zingen, Martin?
En zo voorkom
ik. Bedankt, Paul Thouwers. En jullie allemaal ook. Beste maar weer.
Ik zing mee als ik kan.
Ja, nee, dat mag.
Dan laat ik het aan Paul over. Jij kan wel goed, Paul. Ik heb je net gehoord. Met die jongen.
Nee, ik hoor niks.
Ja,
ik
dan moet je je koptelefoon opzetten. Boomers.
Ja, ik weet wel. Je probeert mij nu te tergen. Dit is mijn kroeg. Kom hier al jarenlang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. Het doet pijn. maar ik hou me in bedwang. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent mijn tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens, die ik eerder nimmer deelde met een vrouw. De warmte die ik gaf en terug verwachtte, gaf je een ander en ik bleef in de kou. Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots nog. En die zet ik zelfs voor jou niet aan de kant. Ik vraag de waarom geef ze wat te drinken. En ik lach wat om de grappen van een klant. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Jij bent mijn tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek